voor het eerst. Ik ben gewoon welke mensen die nu ook vandaag met ons meeluisteren. Deze dienst zal worden geleid door dominee Vreekamp van Epen. Het orgel wordt bespeeld door Kees Geluk. Als u vragen hebben op de Jacobi Kerk, dan bent u de afloop welkom bij ons of voor informatie palen. We hebben deze week ook de nieuwe nieuwsbrief voor elkaar. Namens de kerk hebben we een gezegende dienst en we beginnen deze dienst staande.
Laten wij stil zijn gemeente voor het aangezicht van de God van bestaan. Onze hulp, in de naam van de Eeuwige, die heen aan de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet verlaat werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De heilige gemeente, de liefde van Israël, u hebt het juist gehoord, het slot dit straks van 68, dat ons erg gemist heeft. Ons dan voorbereid om ons bevrijd te hebben gesloten te maken op het oude buurtlijn van dag en toen op de bezetting uit de Matthäus Passion. Want in die tijd van het jaar weten we de avond van de zesde leiding zondag of anders gezet de vijfde zondag in de 40 dagen tijd. En ook dan met Israël, van 141, beginnen in de oude bereiding. 141, 1, 2 en 3. Daarna Psalm 52, de 7e zoals onze partner dat zegt. Blijven wij dringend in de aan Israël geschonken verwachting van koninkrijk van God. Ik geloof in God te bevelen, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren met de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergeteld te hebben. De derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Van de koning zal de oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de algemene christelijke kerk. Gemeenschap, de eigen. Vergeving van de zon. En de opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Onze handen, geschoten onze ogen. Wij kunnen nergens bij. We kunnen niet bewerken in dit uur het handwerk. We kunnen niet doorgronden met onze menselijke blik. Hier zijn wij. Het wachten is op u. Kom tot ons. Roept uw volk Israël. De kerk met Israël mee, roept de schepping mee, roept heel de wereld mee, rust, onrust. Kom tot ons. Open gij, Heilige Geest, de Grote Geest van God, de schriftwoorden. Ze zijn ons ooit gegeven door Willy Bracht en opvolgers. Ook in deze stad Utrecht. En nooit, nooit hebben wij mensen de sleutel in eigen bezit gehad. En aan op deze dag en deze middag is ons gebed. Kom gij tot ons, maak de woorden open, wek ze, die doodgedrukte letters die wij niet tot leven kunnen wekken. Zo ben ik u samen. Kom, Heilige Geest. En deze uit de Heilige Schrift, uit de boek Exodus, het Evangelie Marcus. De Marcus horen wij over wat wij noemen de verheerlijking in de berg. En daar had Exodus 34 onder meer bij. Want als in Marcus staat dat Jezus in gesprek is met Mozes en Elia, kunnen we Mozes niet overslaan. Exodus 34. En vers 29. Mozes daalde de Sinaï af als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glanste. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de kleren ging spreken. Dat staat dus Marcus 12, Marcus 9, vers 2 tot en met 8. Zes dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich bij een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen viel al de partij van gedaante. Ze kleden gingen helder wit, glanzend, zo wit, als geen enkel wol dat ze op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten opslaan: één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd. Toen viel de schaduw van de wolk over hem. En uit de wolk op een stem: Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Ze keken op zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond. In een van de lezen van hen in de schrift, daar staat geschreven: Zalig de mens, het woord van God hoort en bewaakt. We bereiden ons voor op de verkondiging van de schrift en zingen het oud-Nederlands lied 16e eeuw. Ik wil me gaan vertroosten in Jezus heilig woord, gezongen op 74. waarschijnlijk. Waar is de plek waarvan het evangelie van deze middag is geschilderd? Door de Italiaanse schilder Raphaël. Rond het jaar 1520 werd in zijn testament de transfiguratie, de metamorfose van Jezus op de berg. Hij schilderde in twee gedeelten. Het bovenste gedeelte van het schilderij gaan we zo meteen zien aan de hand van Marcus 9. De verheerlijking van Jezus, het is de lichtkant van het schilderij. En daaronder schildert hij wat op ons evangelie volgt. De laagvlakte beneden de berg. De schilder kan twee dingen tegelijk laten zien in woorden. En in de muziek moet je het na elkaar zeggen en spelen. En daarom voordat hij als gemeente de berg opgaan. We zijn eerst beneden. Er staat een vader met een kind. De ogen van de vader zijn groot vanuit de boosheid. Het kind, zijn zoon, is bezeten. Onreine geest, stomme geest, verscheurende geest, schuimbekkende geest, kraakverbandende geest, verstijvende geest, stuiptrekkende geest. En het kind, bezet en bezeten, is het enige in het toevlucht beneden wat bij alle hopen naar boven kijkt. De vader, die kijkt naar de negen discipelen die beneden zijn achtergebleven. En zegt, kunnen jullie mij nou niet helpen leren van zo'n meester? Ze kunnen het niet. Alles van beneden wijst naar boven. De vader met een zoon. Daarboven. Maar het is verteld. De verheerlijking op de berg. Aan de hand van het kleine voegwoord in. Het houden we vast als de structuur van het verhaal. De Bijbel is ook literatuur. Negen keer het woordje en kan in het Grieks. Dat is de verbindende schakel in wat ons in het evangelie getoond wordt. En na zes dagen. Na zes dagen nam Jezus met zich mee Petrus en Johannes en Jacobus. En vraagt hij zes dagen later. Welke zes dagen later? Letterlijk is dat zes dagen nadat het vooraf gegaan is in Marcus 8. Samengevat is dat Petrus, die voor het eerst ontdekt, heeft niet van zichzelf, ontdekt bij het licht van de hemel. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar voordat het woord kan maaien, als de wereld van de herders van Galilea, moet het ook weer worden opgeborgen, want zover is het niet. Het zou niet gestaan zijn dat de weg van de Christus, van de Messias. En eerlijk gezegd begrijpen we er nog steeds helemaal niets van. Dat de weg van de gezalfde van God de weg is. Maar de verschrikkelijke dood en onmarteltuig het kruis. En zo ging mijn zetel. De bedonkere dood in de ochtend van ongekende opwekking opstanding. Zes dagen na is het even pas. Het kunnen ook de zes dagen zijn die wij tellen als de dagen van de week. In zes dagen schiep God de hemel en de aarde En dat betekent dat hier dus in ons verhaal de stap al begint. En het is een moment van Sabbat. Zoals de Sabbat is onder de zes dagen van de week, zo is wat hier ons getoond wordt onder de dagen van ons leven. Gisteren had het Joodse volk de Sabbat, de Sabbat erop. Bij de vijf boeken van Mozes in het boek Leviticus begon het aard, het boek van de verzoening. Israël is op verre plaatsen de Pesach. Israël is dit jaar ook ons weer voor, want we in beide stille week in gang. De maandagavond is het Pesach dit jaar. Maar zes dagen. De Sabbat is onder de dagen, is de berg in de Bijbel onder de landschap. Mozes ontvangt de woorden van de Engel vanaf de berg. Jezus spreekt zijn woorden, die hij kent als de bergrede. Het is zoals we als kind zien in de laagvlak van het bestaan. De berg op, dat is even opgetild. Leven, even dichter bij de hemel. En dan blijven wij zeggen, de dichters en de kinderen, dan weten van het eindeloos en al dat God nog sterk aan zit, waarin het duizelt. Er is niet één keer als en de geleerde verlangt, maar anders de meerdere in alle. En ik blijf zeggen, de hemel is boven, ik blijf naar boven kijken. En dat is de berg. Even dichter bij de verborgen kant van de schepping, de hemel. Zo begint het. Een dag wordt afgezonderd. En een stuk van het landschap wordt afgezonderd. En hij veranderde voor hun ogen. De derde en letterlijk beschrijft Marcus, hij onderging een metamorfose. Daar heb je het woord. Een metamorfose. Ken je niet meer wat metamorfose heb je ondergaan? Ben je toch zoiets? Wil de ware Jezus opstaan of een variatie daarop? Dat is een vraag die vandaag in beide meestal hoort. Niet in de laatste plaats gemeente. Door de ontmoeting met de synagoge en het Joodse volk. Jezus is Jood, Jezus is niet de eerste christen, zoals we nog vaak onbewust en bewust denken. De hoofdpersoon in het christelijk geloof is zelf wel een christen geweest. En dat blijft ons moeilijk vallen, die wij vanuit zijn en de eigen volk niet tot in die brood hier kwam. Dat blijft ons moeilijk vallen, om als gemeente de volk in de wereld dit ons eigen te maken. Wil de ware Jezus opstaan, hij ondergaat de metamorfose hier. En we zullen horen hoe die op zijn ons wordt getekend. Het is de metamorfose, de gedaanteverwisseling, even al van plaats. We blijven al luisteren dat dat tafereel zien dat onder die berg waar wij verkeren. Boven, zien, soms, leven. En volgen we aan zijn kleding met een kansglanzend helwit. Hoe wit? Zoals een lakenbreid het op helden niet maken kan. Dus stel je voor het meest intense wit. Ik denk aan sneeuw in de zon, dat je ogen moet boeken hebben. Het is het wit van Goede Vrijdag. En van Pasen tegelijk. Het wit van Goede Vrijdag, dat is een paradox. Want de witte kleur van Goede Vrijdag, de reine kleur, die ontstaat uit het bloed van het lam. Nooit gewoon zo'n uitdrukking in de kerk, maar altijd in diepste verbazing en verwondering dat de blauwe kleur van het bloed wit maakt. Al waar je zon als schaal schaal raken. En zo rood als ik weet niet hoe. deze direct van de paasmorgen als in één. Met haar ondervermaald, zo het in één kruispas. We hebben goede vrijdag en eerste paasdag met elkaar gedacht, maar het hoort bij elkaar. En ten diepste is goede vrijdag de eerste paasdag ook. Het witte, lichte wit van de kleur van de kleding van Christus is ook het witte gewaad van de opstanding. Paasleven. Hoe kun je zo stralen? Is er één antwoord op? Toen de hemelbaan weer niet open gaat en de liefde weer raakt. Dat is het wit van de heilige liefde. Die het kind van God hier moet stralen. Alvast even vooruitlopend. En gezien we hebben door Elia met Mozes een zware gesprek met Jezus. Kijken. Eerst Elia van Israël. De profeet, de vertegenwoordiger van de profeten van Israël. Samen met Mozes de vijf boeken. En dat is de volheid van de schrift. Mozes, de profeten en de psalmen. Naar Jezus eigen woorden op de dag van zijn opstanding. Elia moet u iets vertellen. Jarenlang heb ik het voorrecht gehad door de kerk en heb uitgestuurd te worden voor alle contact met jouw vervolg. En daar neem ik heel veel mee. En vanmiddag wil ik een van die momenten ook met u delen. Over Elia gesproken. Wat de meeste al weten is dat er hier op de paasmaaltijd een stoel leeg staat. De stoel van Elia. En ook wat bij de strijdenis van het Joodse jongetje op de achtste dag. En de stoel leeg staat voor Elia. Ja, hij zou kunnen komen, maar hij komt terug. Maar er is een andere betekenis. En die gaat misschien nog wel zo diep. Elia was op een dag het helemaal zat. Hij was het, had het helemaal gehad, zeggen wij dan. En hij onderstreept en zei, ik heb gedaan op de kom. De Israëlse wilde me toch altijd in deze dip gehad, laat me hier laten sterven. Ik ben alleen overgebleven. En daarom zegt het Joodse volk, hoe deze Elia die dacht, ik ben de enige nog. En verlating weet ik hoe je het anders zou overwonnen. Realiteit, je denkt, ik ben de enige die is overgebleven. In elke generatie opnieuw zal Elia getuige zijn met besnijdenis van het Joodse kind dat hij het verkeerde eind had. Dat hij niet alleen overblijft, maar dat er nog zelfs 7000, dat is een vol getal, de knieën van Baal niet gebroken hadden. Deze Elia komt hier op de berg. En die komt nooit zonder Mozes. De profeet komt nooit zonder de vijfboeken van Mozes. En zij zijn in gesprek met Jezus. Ik maak tussendoor even een toepassing. Zomaar om mee te dragen. Jezus, niet zonder Mozes en de profeet. Het Nieuwe Testament. Nooit zonder het Oude Testament. Jezus is niet losgetrekken. Doe dat wel. Gaan we met hem op de loop. En als hij er van huis uit, maken we prompt een nieuwe woorden van. Of ik weet niet welke helft. Mag ik het zo zeggen? In verbondenheid. We kennen onze alfacursus. Alfa, de eerste letter van het Griekse alfabet, de taal van het Nieuwe Testament. Hier worden we nimmer nooit een alfacursus zonder Alef-cursus. Alef, de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taal van de schriften van Israël. Alfa, Jezus in het Nieuwe Testament, in de Griekse taal, naar ons gekomen, in gesprek met Mozes en Elia. De Hebreeuwse taal van de schriften van Israël. En nu, waarover spraken zij die drie naar op de berg? Ga dus even een keer niet doorheen, waarover spraken. is niks. Ik vul het gesprek niet in. Nou, dan gaan we naar een andere evangelist, de soldaat dat. Lucas. Eén woord, Lucas. En het is tegelijk het sleutelwoord. Lucas verklapt het geheim, de grondel van dit gesprek. Waarover sprak het, zei Jezus, Mozes en Elia. Over de Exodus. De Exodus die Jezus in Jeruzalem zou gaan volbrengen. En daarmee gaat het hele gesprek eigenlijk al open. De Exodus, de bevrijding uit het angstland Egypte, uit die bittere slavernij, die uittocht, die bevrijding. Die weg van Israël gaat Jezus tot in het beloofde land. Het is de Exodus die hij nu in Jeruzalem gaat volbrengen. Daarover hebben ze met z'n drieën gesproken. Dus als we dan het boek Exodus in de Bijbel openslaan, dan volgt hier. Dan volgt hier de notulen van het verslag van dit gesprek op de dag. Alsjeblieft. En dan het zesde en dan is het tijd voor even aan de pauze. Ja, en op dit keer is het uiteraard Petrus. De reactie van ons met Petrus mee. Petrus op het voorstel om hier drie tenten neer te zetten. Eentje voor Jezus, eentje voor Mozes en eentje voor Elia. Wat komt hierbij? Nou, hij wist niet wat hij moest zeggen, zegt Marcus, want ze waren alle drie zeer bevreesd. Geen wonder. Als je hiervan getuige bent, dat de hemel opengaat, zoals nu net, niks toevallig, de zon van die ook in die kerk straalt. Als de hemel opengaat, dan slaan de handen voor de ogen, dan doet de Bijbel de vrees Gods, de diep ontzag, de naamloze verwondering. En dat overvalt de drie discipelen. En dan is het even raadvrouw, tegen de discipelen op de grond, alleen Petrus, die zie je even zo naar boven kijken. Petrus stelt voor om die tenten neer te zetten. Want, heel begrijpelijk, dit unieke moment mag natuurlijk niet verdwijnen. Dit moet bewaard worden. Hoe bewaar je dit als er getuigen zijn dat Jezus in gesprek is met Mozes en Elia? Nog een keer, laat het doordringen. Dat moment, dat wil je vasthouden. Zoals bij de viering van het huidavondmaal. Als je ineens zo'n klein proef de vrucht van de nieuwe wijnstok van de nieuwe aarde. Als je in één klein stukje brood proeft, het brood van de nieuwe akker, dan is er een moment, hoef ik deze berg niet meer af, hoef ik deze wereld alstublieft niet meer in, mag ik hier blijven. Dat stel ik me voor, gaat op Petrus heen en zegt, het is goed. Het is goed dat de beurs ook tof klinkt hier. Het is tof, het woord wat God zegt van zijn schepping, Genesis 1 telt. Het is goed. En dan wil ik drie tenten neerzetten, dat is voor ons even een hele sprong. Waarom tenten? Je Petrus is Jood. En dus zullen we de Joodse verhalen hierbij moeten horen wat dit betekent. De tent in de Joodse traditie. Dat moet altijd denken aan de tent in de woestijn. Onderweg, de Exodus. We zijn nog niet in beloofde land. Waarom de onderweg? In de tent. Dat is de loofhut. Het is de loofhut van het loofhuttefeest. De tent onderweg in de woestijn. Waarin je bescherming vindt, waarin je onderdak vindt. En God zelf trouwens ook, want die woont ook in de tabernakel. Een verplaatsbare tent, wordt afgebroken, wordt weer opgebouwd. Want we zijn nog onderweg. Dringt het door tot in de bron geen Sint-Peters en Lafaat aan hem. Hij kijkt helemaal de goede kant op alleen. Alleen hij is te vroeg. Maar beneden staat de jongen te schermen. En het geschiedde volgde. En het geschiedde een wolk overschaduwde hem. En het geschiedde een stem met die wolk. Ik vertel u letterlijk, dat is nodig. Twee keer en het geschiedde. Nu gebeurt er iets nieuws. Twee keer van het hemel. We beginnen met het geschiedde. Een stem uit de wolk. Die stem uit de wolk. Aan het tellen. Drie. Petrus, Jacobus en Johannes. Dan zijn er nog drie. Jezus. Mozes en Elia, dat zijn de zes. De stem uit de wolk is de zevende. En dat is de stem van God zelf. De volmaakte. De vervulling van de Sabbat. God die zelf op aarde komt. Je moet maar durven om het zo te zeggen, maar zo staat het in het boek Exodus. God is klaar met het werk. Geen 24-uurs economie of zoiets. En mensen moeten van ophouden weten, dat is het woord Shabbat, Sabbat. Het betekent in de vader staken. Gewoon stoppen op vrijdagmiddag. Als het schepeling, wat de schepeling zich aanbiedt, van ophouden weten. De Joden zijn te schrijven, het signaal van de Sabbat klinkt. Laat de pen vallen midden in een regel. Want zo volgen we God. God is hier de zevende. Hij is degene die de Sabbat zelf als eerste viert. En dan laat hij zijn stem horen uit de wolk. We kunnen hem niet zien. Never. God is voor onze ogen niet te zien. Dat zijn onze ogen ook niet op berekend. Die wolk is een heilige bescherming. En dan klinkt uit deze wolk de stem die zegt: dit is nu mijn geliefde zoon, mijn beminde woord. Wie is de zoon van God? Dat is het allereerste gemeente, het volk Israël. Gaan we eraan, als een van de profeten zegt: uit Egypte heb ik die, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dan bedoelt de profeet Israël, de zoon van God. Dan zit het ABC juist ook in het hart van de kerk. Als we horen over de zoon van God, dat we niet meteen een hoge vlucht met onze gedachten zouden nemen. Dat is ook een duidelijk om zo te zeggen over ons God. Eerst dit. De zoon van God, dat is Israël. Dat is het Joodse volk. Dat is het geheim, de intimiteit tussen God en het ene volk dat het ook vandaag is in deze wereld is. Waarom dit invoer? Omdat blijkbaar de zoonlijke vanuit de schrift het de weg van God is om via dit ene volk te beginnen met Abraham al zijn mensenkinderen te werken. En zelfs zien we op in Jezus: dit is mijn lieve zoon, of de unieke zoon van dit volk van Israël. En zo kwam hij ook in de loop van de 8e eeuw zo rond. Iets eerder hier in Utrecht, want dit is natuurlijk de bakermat van het christendom in onze eigen landen. Zo rond 704 Willibrord op het Domplein, en toen begon het. Dit is mijn lieve zoon, hoort hem. En dan zien we met de knacht Mozes en met de profeet Elia de zoon Jezus in het licht staat. Hoort hem. Dit is het. In de wereld. In de chaos. zijn kant helpen. Dit is mijn lieve zoon, de eenvoud. Luister naar hem. En laat je meevoelen door zijn stem. Later, veel later. Dit is iets anders geworden. Schrijf je een brief naar de dingen in het Nieuwe Testament. Ik zie het voor mij zitten schrijven. En dan komt die dag terug. Die dag van verledeking in zijn gedachten. Al naartoe door de tent willen bouwen. En dan schrijft hij: deze stem hebben wij uit de hemel gehoord tot op de berg kwamen. Over de zoon, over de geliefde. En daarom, zo gaat hij verder. Daarom achter het profetische woord des te vorsten. Hoor je? Daarom achter het profetische woord des te vorsten. Elia, jij en al die andere profeten. Elia die wordt zonder Mozes gehoord worden. Zo dus. Het geschieden. Een hoop die als een schaduw over het vindt. Dan zou je even denken, hè, wat jammer. Dan was het zo mooi, die zon, en dan komt er als wolk van de zon, en het wordt allemaal over schaduws. En nee, alweer terug naar de schrift, de schaduw in de Bijbel, dat is de schaduw voor bescherming. Dat is de aangeboden naar de tip. Die de vleugels uitspreidt, beschermt over die kleine kuikentjes. En onder die vleugels, onder de schaduw van de vleugels, vind je bescherming, warmte, liefde. Dat gebeurt hier. Nog één keer uit de Joodse geschiedenis. Die tenten die Petrus wil bouwen. Die tenten in de woestijn. Dat hebben de pijlen gezegd, die zijn ook te vergelijken met die wolk. Namelijk een tent van bescherming, van een wolk van bescherming. Je zou kunnen zeggen dat dit antwoord van de hemel, die wolk die hem overschaduwt, een antwoord is op het initiatief van Petrus om tenten te bouwen. De wolk van bescherming. De tel bij 7. 4 zijn op 1, noord, zuid, oost en west. Als bijvoorbeeld Egypte op de hemel zit, dan is die wolk aan de achterkant, zodat Egypte de mist kijkt en Israël niet kan aanvallen. Deze wolk boven je, de bescherming tegen de verzengende woestijnzon. En deze wolk beneden je, hoe dan? Dan is de touw die smorgens op de woestijn zand. Ligt op dat het mannen valt. Dat brood van de hemel ploft niet zomaar in het zand. Nee, de ontbijttafel is uitgewekt met de touw van de hemel en wordt opgemolkt. Nou ja. En dan blijft er die zevende wolk over die wij het beste kennen. En als die wolk in beweging is, de wolk komt overdag en de vuur komt s'nachts. Je hebt een lamp voor je voet, je hebt een licht op je pad. En zo ga je vanuit het angstland Egypte. Zo gaat Jezus zijn exodus volbrengen. Slot. En plotseling om zich heen kijken, zagen ze niemand meer, niemand anders dan Jezus alleen. Het lijkt terug eraf. Het lijkt weer helemaal zoals het begon. Maar er is iets geschied. Als we straks naar huis gaan, zijn we geen van alle dezelfde mensen als voor 5 uur. Er is iets geschied, er gebeurt iets. Jezus heeft zich aan ons laten zien als de verheerlijkte op de berg, in een ogenblik, in gesprek met Mozes en Elia. Het leven is veranderd. Want het leven beneden. Dat is het laatste, de tiende en als ze dan van de berg afdalen. Dan zegt Jezus, hier kun je niet over praten met de mensen, want het is te vroeg. Ze zullen het niet begrijpen. Dus, even nog niet. Want beneden, nu zijn we terug bij het begin, maar anders dan in het begin. dat Jezus naar die mensen toe, naar die vader, naar dat kind. Je bent verheerlijkt. Je viert het avondmaal. En je gaat de berg af. Deze wereld voor ons in. Zo dus. Daar staat die vader met het kind in de armen. Dat kind had hem al een kerk vol verwonderingen en verwacht binnen Jezus. Jezus die tegen zijn tegen de ziekte moet zeggen. Betrek dan zo lang met je op. En je bent niet in staat om deze boze geest naar dit kind weg te drijven. En dan staan ze op de bovenopkomen. De schilder heeft het zo gezien. Boven het licht en beneden het donker. Hij heeft de parallel gezien. U wil geschieden zoals in de hemel. Zo op aarde. Die waren naar boven. De vader en de zoon. Met de drie en Timmy. Met Mozes en Elia. De vader en de zoon. We schrijven het met hoofdletters. De vader en de zoon. We zien het beneden. De vader en de zoon. Wanhopig. En Lucas vertelt er ook bij. Om te brengen dat het kind ook nog eens een enige geboren zoon was. Een enig kind. Zoals in de hemel, zo op de aarde. Boven is er de wolk van bescherming. De geest van God. De geest die met de wolk op vergeleken wordt. De geest die neerdaalt. De geest met de grote geest. Beneden is het de geest van de kleine geest, verschrikkelijke onreine geest, die uit de afgrond omhoog kraakt op het vlak van deze aarde. Dat contrast, lieve gemeente, daar gaan we mee bedenken. Wij, vanuit beneden, omhoog kijkend in een eredienst. En Jezus. Van de berg afdaalt en blijft de boze geest uit. Hij begint zijn exodus meteen hier, aan de voet van de berg. De moeder, waar is de moeder? Daarvoor schildert de moeder rechts van de vader. Maar opmerkelijk, helemaal voor in het schilderij, als daar centraal. Schildert hij om de vrouw in het licht. De aarde valt het licht. En ik zie daarin een spiegeling van de geest. De roerlach in het Hebreeuws, dat is een vrouwelijk woord. De Shechina, zeggen ze in de Joodse traditie. De moederlijke kant van God. De ontferming. De liefde, de reinheid van de Heilige Geest, te midden van de vuilheid en de afgrond, de krachten en de goud, de gevangenis en de tirannie van de mens. Gemeente, zo klinkt het Heilige Evangelie. In dit uur, ons in de oor. Wat zij Christus in eeuwigheid. Amen. gemeenzaam met al zijn gaven. Eerst gebruikte kerk een optie. Op deze zondag een voorbeeldproject centraal in Colombia. De Colombia zet zich al meer dan 25 jaar in voor mensen op de grond van de Colombiaanse samenleving. Voor vluchtelingen en ontheemden door eerste hulp en opvang te bieden, hulp bij het verwerken van trauma's en hulp bij het opbouwen van een nieuw leven aan de voet van de berg. Tweede collecte, opbouw van de wijkgemeente. En de onderdelen bestaan in drie zendingsbussen. Die zijn als collecte bestemd voor de tijd van Henriette Nieuwenhuis, staat Sumatra. Hij heeft de rust plaatselijke kerken toe in het bestrijden van de oorzaken van armoede. Al het geld dat u meegebracht, dat u voor deze drie vormen doen, hier achterlaat. Deze eerste dag van de week besluiten met het gebed dat Jezus van de berg ons heeft geleerd naar ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zit, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schulden. En laat ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, de macht, de heerlijkheid, in eeuwigheid. Amen. Slotlied van 68 vers 3. Opnieuw de berg van uw verbond, van 68 vers. zeven van deze God, de genade van onze Heer Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.